Kijk, goedemorgen broers en zusters. Ik zou deze morgen wel verder gaan, maar waar we vorige keer gebleven waren. Dus laten we nogmaals naar de propere pagina's gaan van ons Bijbeltje, het boek 2 Kronieken, hoofdstuk 14. 2 Kronieken, hoofdstuk 14. Vorige keer had ik al gezegd dat het boek Kronieken veel meer wil doen dan ons gewoon historische informatie geven over welke koning er wanneer heeft geregeerd over het zuidelijke rijk, het rijk van Juda, de twee stammen. Boeken Kronieken wil veel meer doen dan dat. We weten dat Gods woord geïnspireerd is door Gods geest. De schrijver van het boek Kronieken is door de geest van God gedreven en ook geleid om die dingen op te schrijven. En hij wil ons niet alleen die historische informatie geven, maar hij wil ook algemene christelijke waarheden en bepaalde geloofsprincipes aan ons bekendmaken, in actie laten zien. En dat vooral doorheen de levens van deze koningen van Juda. Een tijdje geleden waren we begonnen met koning Salomo in hoofdstuk 1 van 2 Kronieken tot en met hoofdstuk 9. Want toen iets vertelt over het leven van Salomo. We zijn dan verder gegaan met de zoon van Salomo. Dat was Rechabiam van hoofdstuk 10 tot 12. 6 weken geleden hebben we zijn opvolger behandeld. Koning Abia. En vandaag zullen we verder gaan met de zoon van Abia. We gaan verder met de familielijn vanaf vers 1 en hoofdstuk 14. Dus laat ons lezen uit Gods woord. Asa deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer zijn God. Hij verwijderde de uitheemse altaren en de offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de Asherapalen om. Hij hield de Judeërs voor dat ze hun heil moesten zoeken bij de Heer, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Uit alle steden van Juda liet gij de offerplaatsen en de wierookaltaren verwijderen. Onder zijn bewind heerste er rust en vrede in het koninkrijk. Doordat er vrede heerste in het land en er in die tijd geen oorlog tegen hem gevoerd werd, was Asa in staat in Juda vestingsteden te bouwen. De Heer had hem immers rust verschaft. Vers 6. Asa zei tegen de Judeërs, in andere vertaling vers 7, Laten we vestingsteden bouwen, omringd door muren met torens en vergrendelbare poorten. Nu behoort het land nog aan ons, want omdat wij ons heil hebben gezocht bij de Heer, heeft hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Zo begon men te bouwen en de werkzaamheden werden tot een goed eind gebracht. Asa beschikte over een leger van 300.000 Judeërs, bewapend met grote schelden en lansen, en 280.000 Benjaminieten, bewapend met kleine schelden en bogen. Al zijn soldaten waren dappere krijgslieden. Na verloop van tijd viel de Nubiër Zerach het land binnen met een leger van 1000 x 1000 soldaten, dat zijn er dus 1 miljoen, en 300 strijdwagens en rukte op tot aan Maresa. Asa ging hem tegemoet en bracht zijn leger in stelling in de vallei van Sefata bij Maresa. Hij riep de Heer zijn God aan met de woorden: Heer, er is niemand die hulp biedt zoals u wanneer de machteloze het moet opnemen tegen een overmacht. Help ons, Heer onze God, want in u hebben we ons vertrouwen gesteld en in uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer gekomen. Heer onze God, sta niet toe dat de mens zich met u meet. De Heer liet de Nubiërs tegen Asa en Juda het onderspit delven. De Nubiërs sloegen op de vlucht en Asa en zijn leger achtervolgden hen tot bij Gerar. Sneuvelden zoveel Nubiërs dat het leger tot niets meer in staat was. Ze werden door de Heer en zijn leger verpletterend verslagen. De Judeërs wisten een grote buit in de wacht te slepen. Ze veroverden alle steden in de omgeving van Gerar, die door de vrees voor de Heer waren bevangen, en plunderden die, omdat er een rijke buit te halen viel. En vers 14, ze overvielen ook de tenten van de veedrijvers en voerden een groot aantal schapen, geiten en kamelen weg. Toen keren ze terug naar Jeruzalem. Tot daar kregen we het woord. En maar de Heer zijn woord ook zenen. Deze morgen. De schrijver van het boek Kronieken besteedt maar liefst 3 hoofdstukken aan koning Asa. Iets meer dan aan zijn vader. Koning Asa is de 3e koning, weten we al ondertussen, van Juda. En over koning Asa is de auteur duidelijk. Hij wil ons laten weten dat Asa een goede koning is. Vers 1. Asa deed wat goed en juist is in de ogen van de Heer zijn God. In andere vertalingen, vers 2. Alleen maar een keer in het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 15, vers 17. En al verdwenen de offerplaatsen dan niet uit Israël, toch bleef Asa zijn leven lang met heel zijn hart het goede nastreven. Het is duidelijk, Asa is een goede koning. Je kan dat niet zeggen van alle koningen. Er waren heel wat slechte koningen en een paar goede koningen. En hier zien we dat Asa de eerste goede koning was van Juda. Zijn 2 voorgangers hebben we vorige keer gezien, Rechabiam en Abia, waren dat niet. Maar nu, 20 jaar na de scheuring van het Rijk, komt er hier voor het eerst op de troon zitten een diepgelovige jongeman. En ik zeg al, jongeman, hij was ongeveer tussen de 18 en 22 jaar toen hij op de troon kwam zitten. En het religieuze landschap was in Juda sinds de dagen van David ondertussen al aanzienlijk veranderd. En op het moment dat Asa hier de troon besteeg, was Juda gewoon een geestelijke puinhoop geworden. Op godsdienstig vlak verschilde het volk van God en Juda niet veel van hun buren, de heidenvolken. Er was niet veel verschil. Ze verreden nog wel altijd de God van Yahweh, het godsvolk, de God van hun voorouders, en ze gingen nog altijd naar de tempel en brachten hun offerdieren en geschenken nog altijd wel, maar daarnaast offerden ze ook dieren op andere altaren, uitheemse altaren, brandden ze ook weer ook op andere altaren voor uitheemse goden. Dus ze verreden Yahweh, de God van hun voorouders, maar ook de uitheemse goden die ze vroeger niet hadden gekend. Lees maar eens vers 2, in andere vertalingen vers 3. Hij, koning Asa dus, verwijderde de uitheemse altaren en offerplaatsen, verbrijzelde de gewijde stenen en hakte de Asherah-palen om. Het land stond vol van afgodenaltaren. Ik denk dat moest David dit geweten hebben, of gezien hebben, dat hij zich zou omkeren in zijn graf. 60 jaar na de dood van David, 60 jaar nadat hij al die voorbereidingen had gedaan om de tempel te laten bouwen, staan er nu overal in het rijk van Juda her en der van die afschuwelijke uitheemse altaren verspreid. Voor het volk van God was de God die hen eertijds had bevrijd uit Egypte gewoon een God geworden zoals de vele andere goden. Dus het ging niet goed. Op godsdienstig vlak was Juda zoals de rest van de volken geworden. Maar, we hebben gelezen, we zien dat Asa hier nu verandering inbrengt. Wat zijn vader Abia nagelaten had te doen, dat doet Asa nu zelf. Dus Asa gaat de geschiedenis hierin als de eerste grote hervormer van het koninkrijk van Juda. Lees maar eens in vers 3, in andere vertalingen vers 4. Hij hield de Judeërs voor dat ze hun heil moesten zoeken bij de Heer, de God van hun voorouders, en zijn wetten en bepalingen moesten naleven. Eindelijk een hervormer die het goed meent met het volk. Eindelijk een hervormer, een koning die ontzag heeft. En hij gaat ver in zijn hervormingen. Hij is echt fanatiek. Want we lezen in 2 Kronieken 15, 16, we moeten nu naartoe gaan, dat hij zelfs zijn eigen grootmoeder haar koninklijke titel ontneemt, omdat ze weigerde om alleen nog God te vereren. Toen had daar nog een afgodsbeeld staan. En Asa ontnam gewoon haar koninklijke titel. Dus hij gaat ver in zijn hervormingen. Dus Asa begint hier als eerste een nationale zuivering. Hij begon niet minder dan een religieuze revolutie. En omdat Asa hier in tegenstelling tot zijn 2 voorgangers de moed geeft het lef heeft om zo moedig op te treden, zegent God dan wel op een hele bijzondere manier. Lees maar eens in vers 7, andere vertaling vers 7b. Daar zegt Asa het volgende. Omdat wij ons heil hebben gezocht bij de Heer, heeft Hij ons rust verschaft aan onze grenzen. Dus omwille van het feit dat Asa je de moed geeft om zijn hervormingen door te voeren, God beantwoordt dat en God schenkt daardoor rust aan de grenzen van Asa. En dan zien we verder in vers 5 en 6 dat ze van die rust en die vredestijd gebruik maken om een aantal steden te gaan versterken. Dat is zo in het kort een beetje onze situatieschets aan het begin van het bewind van koning Asa. En dan zien we, na een tijdje van rust, dat er plotseling die rust weggenomen wordt. Dat de rust verdwijnt. God gaat nu plotseling het wel toelaten dat hun grenzen verstoord worden. En God staat toe dat er een vijand het land penetreert, het land binnendringt. En dat is heel herkenbaar in de schrift. Na een tijd van rust, dat er een tijd van beproeving komt. Dat is heel herkenbaar. Je ziet dat in de schrift, dat rust en beproeving nooit veraf zijn van elkaar. Dat ze hand in hand gaan. Ja, je ziet dat al van in het begin, in de tuin van Eden. Wat zien we in de tuin van Eden? Er is sublieme rust. En de mens leeft in complete harmonie met God. Maar toch laat God het toe dat er op een gegeven moment de slang binnen in de tuin binnenkomt. En Adam en Eva op de proef stelt. Dus beproeving nooit niet veraf van vrede en rust. Ook bij Abraham hetzelfde. Eindelijk had Abraham, na al die jaren van wachten, een kind gekregen van God, Isaac. En hij kende een tijd van vreugde en vrede. Maar plotseling vroeg God hem om zijn zoon te doden, om zijn zoon te offeren. Ook hier zien we dat er na een periode van vreugde en geluk een periode van beproeving komt. En dat gaat zo doorheen de schrift, door en door. In het geloofsleven is het inderdaad zo dat we een zekere rust hebben. En dat we een zekere vrede hebben met God. Maar we merken ook tegelijkertijd dat er beproevingen in ons leven, de moeilijkheden van ons leven, dat ze die rust komen verstoren. En dat zal ook zo blijven, zolang we nog in deze wereld leven. En daar zit ook een reden achter. God staat dat toe. Waarom? Wel, omdat het nu net die moeilijkheden van het leven zijn die God gebruikt om zijn kinderen te vormen. Om zijn kinderen ook bij momenten zelfs te hervormen. Beproevingen moeten er gewoon eenmaal zijn, omdat ze een positieve invloed hebben op ons geloofsleven. Ze verrijken ons geloofsleven. En dat is wat Paulus zegt. In Romeinen 5:3, we prijzen ons niet alleen gelukkig, zegt hij, in de hoop die we hebben dat we zullen delen in Gods luister, die vrede die we hebben. Maar, zegt hij, we prijzen ons ook gelukkig onder alle beproevingen. En waarom? Omdat we weten dat beproeving tot volharding leidt. Dus die vele moeilijkheden van het leven, die maken de gelovigen meer vastberaden en ook veerkrachtiger. Ze moeten er zijn, zegt Paulus, want hij gaat verder. Want, zegt hij in vers 4, volharding leidt tot betrouwbaarheid. En dat geloofsprincipe hebben we hier ook opgemerkt, of merken we toch ook op in het leven van Asa, dat beproeving tot volharding leidt. Want vanaf vers 8 lezen we, zoals we gelezen hebben, dat er een gigantisch groot leger Juda binnenvalt. Vers 8, in andere vertalingen vers 9. Na verloop van tijd viel de Nubiër Zerach het land binnen met een leger van 1000x1000 soldaten en 300 strijdwagens en rukte op tot aan Marissa. Plotseling was de zalige vrede verstoord. Asa was hier zwaar in de minderheid, mag je toch wel zeggen. In vers 7 hebben we gelezen dat hij slechts een leger heeft van 580.000 troepen. Maar Zerach de Nubiër, die Juda binnenvalt, die had bijna twee keer zoveel troepen. 1 miljoen. En daarbovenop nog een keer een groot aantal strijdwagens en ruiters. Dus Asa staat hij tegenover een geweldige overmacht. En hij zegt dat ook tegen God in zijn gebed. We hebben het gelezen dat hij als machteloze staat tegenover deze overmacht. En daar wil ik toch een momentje bij stilstaan. Want het is niet omdat je gelooft in God dat je niet bang bent of dat je geen angsten kent. Zelfs al geloof je in God als koning, te strijden trekken tegen een overmacht, ja, ik denk dat dat toch wel een zeer beangstigende geloofsoefening moet zijn. Je hoort dat soms wel een keer van een christen, dat hij zegt dat angst en geloof, dat dat niet samengaat. Want als je in God gelooft, ja, voor wie of wat moet je dan bang zijn? Voor wie of dan moet je dan angstig zijn? Dus hoe kan angst dat samengaan met geloof? Dat kan toch niet? Maar dat is veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Geloof en angst gaan wel degelijk samen, gaan wel degelijk hand in hand. En je ziet dat overduidelijk in Gods woord. Actief vertrouwen op God, broers en zussen, dat doet ook een element van angst in ons opwekken. Als we daar eerlijk in zijn. Ja, het is niet voor niks dat God zijn volk een hart onder de riem steekt, vooraleer ze het beloofde land veroveren. God zegt meermaals in het boek Deuteronomium tegen zijn volk dat ze niet bang moeten zijn als ze te strijden trekken tegen de vijand. En zelfs de man van het geloof, Joshua, de enige die het land binnen mocht, samen met Caleb, Joshua, de man van geloof, zelfs hij was bang aan het begin van zijn veroveringstocht. Hij was gespannen en angstig. We lezen dat in hoofdstuk 1. Dat zegt God persoonlijk tegen hem. Hij komt hem persoonlijk aanmoedigen. In vers 6 zegt God tegen Joshua, wees sterk en moedig. En hij zegt dat viermaal. Vers 7, alleen wees sterk en moedig. Vers 9, heb ik u niet geboden, zegt God. Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld. En als je het nog niet begrepen zou hebben, dat angst en geloof samen had, vers 18 nog een keer zegt hij tegen Joshua, alleen wees sterk en moedig. Dus, je hoeft in feite niet beschaamd te zijn, als je momenten kent in je geloofsleven, tijdens je bediening dat je angstig bent, of nerveus bent. Je hoeft daarvoor niet beschaamd te zijn. Ik geloof dat Asa hier op het moment dat Zerach het land binnentrekt, en de oorlog verklaart aan Asa, dat Asa ook angstig was. Maar, wat zien we? Dat hij zich toch gereed maakt. En tegen alle verwachtingen in, trekt hij te strijden tegen deze overmacht. Hij rukt op tegen deze kolossale troepenmacht. In vers 9, andere vertaling in vers 10. Asa ging hem tegemoet en bracht zijn leger in stelling in de vallei van Zefata bij Maresa. Dat is toch wel een moedige zet, moet ik zeggen. Als koning, als underdog, het tegen een overmacht opnemen. Asa had inderdaad een gevoel van angst. Maar blijkbaar had Asa ook een gevoel dat God hem nabij was. Asa had ook een gevoel dat God hem ging tegemoetkomen in de strijd. Want dat is tenslotte wat hij ook vraagt in zijn gebed. We hebben het gelezen, vers 10. En dan de vertaling in vers 11. Asa riep de Heer zijn God aan met de woorden, Heer, er is niemand die hulp biedt zoals u, wanneer de machteloze het moet opnemen tegen een overmacht. Help ons, Heer, onze God, want in u hebben we ons vertrouwen gesteld, en in uw naam zijn we tegen deze overmacht in het geweer gekomen. Dus, desondanks Asa's angsten, had hij toch de vijand tegemoet. En ergens beseft hij, of weet hij, of krijgt hij de zekerheid, dat hij een dikke kans maakt dat hij toch de overwinning zal behalen tegen deze overmacht. En dan moet je zien, broers en zussen, wat de Gods reactie daarop is. Die stap dat Asa hier neemt in actief geloofsvertrouwen. Je moet een keer zien hoe God dat beantwoordt en dat ook beloont, dat actief geloofsvertrouwen. Nog een geloofsprincipe die we meermaals in de schrift tegenkomen. Wie bereid is om uit zijn comfortzone te komen en actief te gaan vertrouwen op God, wel, je ziet dat in de schrift, zo'n gelovige zal op God toch wel op een hele bijzondere manier gezegend worden. Want zie eens wat er gebeurt, omdat Asa dat lef heeft, om de vijand tegemoet te gaan en geloofsvertrouwen. Om actief te gaan vertrouwen op God. Ten eerste, wat zie je? Dat de gevaarlijke dreiging onmiddellijk geneutraliseerd wordt. Want als ze overwint, vers 11, aan de vertalingen vers 12, de Heer liet de Nubiërs tegen Asa en Juda het onderspit halen. Dat is het eerste wat er gebeurt. Omdat hij bereid is te vertrouwen. Ten tweede, zie je dat de rust terugkeert naar het land. En ten derde, lezen we dat God hem nog een keer extra gaat zegenen met een enorme buit, vers 12b. Aan de vertaling vers 13b, de Judeërs wisten een grote buit in de wacht te slepen. Dus dat God op zo'n manier Asa gaat zegenen, omdat Asa bereid is om actief te gaan vertrouwen op God. Dat is belangrijk dat dat is in, broers en zussen. Ik geloof dat dat een heel belangrijk punt is die de schrijver wil maken. Dat God de gelovigen zegent die bereid is om op hem actief te gaan vertrouwen. Wat tegenovergestelde geldt ook voor ons, broers en zussen. Niet durven actief gaan vertrouwen op God heeft ook een uitwerking in ons leven. Dat wil de schrijver ons ook tonen. Want, laat ons eens naar het volgende, naar hoofdstuk 16 gaan. Niet het volgende hoofdstuk, maar naar hoofdstuk 16. Hier wil de schrijver ons tonen. Hij heeft net getoond dat op actief op God vertrouwen, dat dat Gods bijzondere zegen mee teweeg brengt. Maar nu gaat hij ons tonen in hoofdstuk 16 het tegenovergestelde. Niet actief gaan vertrouwen op God, dat je dat door Gods bijzondere zegen gaat ontlopen. Hoofdstuk 16, 20 jaar na deze veldslag, de Marissa, komt er opnieuw een vijand het land binnenvallen. We zijn hier 20 jaar later. En nu roept Asa niet meer om hulp tot God, maar tot de menselijke koning. Wat zien we 20 jaar later? Dat Asa in een nieuwe dreiging het gewoon niet meer aandurft om op God te vertrouwen. En daar zien we spijtig genoeg dat God zijn zegen over Asa en het volk weerhoudt. Lees maar een keer. Vers 1. Maar in het 36e regeringsjaar van Asa, 20 jaar na de feiten in verband met Serach, in het 36e regeringsjaar viel koning Baasa van Israël Juda binnen en versterkte hij Rama aan de aan- en afvoerwegen voor koning Asa van Juda af te snijden. En nu moet ik je lezen wat Asa doet in vers 2. Wat doet hij? Daarom nam Asa hout en zilver uit de schatkamer van de tempel en uit het koninklijk paleis. En wat doet hij? Hij liet dat met de volgende woorden overhandigen aan koning Ben-Hadad van Aram, die in Damascus zetelde. Wat zegt hij? Wij zijn bondgenoten en onze vaders waren dat ook. Hierbij bied ik u hout en zilver aan. Wat gebeurt er hier 20 jaar later? Wat is er gebeurd met Asa? Hij roept hier niet meer om hulp naar God 20 jaar later. Zoals hij deed bij Zerah. Maar hij vraagt de koning van Syrië om hem te helpen. Wat was er gebeurd met koning Asa in die 20 jaar? Zijn vertrouwen op God was compleet verdwenen. En God zegt het hem ook. Maar lees maar een keer in vers 7. God stuurt een profeet naar hem toe, in vers 7. In die tijd kwam de ziener Hanani bij koning Asa van Juda en zei hem, omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram, en niet in de Heer uw God, wat gebeurt er? Is het leger van de koning van Aram u ontglipt. Asa ging in zijn nood na 20 jaar niet meer te raden bij God. En de profeet herinnert Asa daarbovenop er nog aan hoe hij dat vroeger wel deed. Hoe hij vroeger wel actief vertrouwde op God. Lees maar eens vers 8. Beschikten de Nubiërs en de Libiërs niet over een enorme overmacht aan strijdwagens en ruiters? Toch heeft de Heer hen aan u uitgeleverd. Waarom? Omdat u in hem uw vertrouwen staalde. Zie je dat? Dus 20 jaar geleden vertrouwde Asa nog op God in de strijd, maar hier niet meer, en de profeet zegt dat ook. Dus Asa's geloofsvertrouwen was in die tijdspanne van 20 jaar fel verzwakt, toch op zijn minst gezegd. En dat had nefaste gevolgen voor zijn verdere geloofsleven. En omdat hij niet meer bereid was om te vertrouwen op God, weerhield God zijn zegen. Bleef Gods zegen gewoon uit. Lees maar een keer in vers 7b. Ja, we hebben het gelezen. De profeet gaat verder en zegt deze treffende woorden. Omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram en niet in de Heer uw God, wat is er gebeurd? Is het leger van de koning van Aram u ontglipt. Herinner je nog wat ik gezegd heb in het begin van de preek? Dat de schrijver ons doorheen de vele praktische voorbeelden bepaalde geloofsprincipes wil tonen? Wel, dat is wat de tekst ons wil tonen. Het niet aandurven om in de moeilijkheden van het leven los te laten en actief op God te vertrouwen, is gelijk aan Gods geweldige zegen misloop. Ik ga dat nog een keer herhalen. Dat is belangrijk. Het niet aandurven om in de moeilijkheden van het leven los te laten en actief op God te vertrouwen, is gelijk aan Gods geweldige zegen misloop. Zie het grote contrast, broers en zussen, tussen enerzijds een geloof die het aandurft om een beangstigende stap te nemen, en anderzijds een geloof die weerhoudend is, die te bang is om los te laten en te vertrouwen op God. Het leven van een broer of zus die durft loslaten, neemt een hele andere wending dan het leven van een broer of zus die weerhoudend is, die angstig is. De uitwerking van beiden zijn enorm verschillend. Ik geef je een voorbeeld uit mijn eigen leven. Ik weet nog heel goed dat ik 20 jaar geleden mezelf beloofd had om nooit meer terug te keren naar de Filipijnen. Ik had mezelf dat beloofd. En mevrouw weet dat ook. Weet, 20 jaar ben ik al getrouwd op de Filipijnen. En ik heb daar wel hele mooie herinneringen aan. Maar de reis van de reis zelf en het verblijf van 3 weken was toch wel een serieuze beproeving voor mij op lichamelijk vlak. Ik ben iemand die niet goed in de warmte kan. Het was daar elke dag 35 graden. Maar je mag dan met een korte broek rondlopen en een t-shirt, dat helpt niet. Op een gegeven moment ben ik daar zelfs in elkaar gezakt van de warmte. Ja, appelvloot, ik zag alles in het groen. En in die 3 weken, hoe slaam, heb ik daar ook niet veel gedaan. Want elk gezin heeft daar meerdere honden, meerdere hanen. En die kraaien daar geen 3 keer, zoals like in de Bijbel. Maar die kraaien daar en blaffen daar gedurende de hele dag. En s'nachts stopt dan, die symfonie van hanen en honden, dat gaat gewoon door, s'nachts. En dat zit vlak achter je kamer, waar je slaapt in feite. Je hoort dat heel goed. Dus veel slaap heb ik daar ook niet gedaan in die 3 weken. En alsof dat nog niet genoeg was, laten de Filipino's bij het ochtendgloren, gebruiken die man nog een keer zo'n speciale wekker. Stipt altijd om 6 uur, haalt die wekker af. En die wekker, dat is muziek gewoon. Zo volle bak muziek, 110 decibel, op je nuchtere maag zo. Dus, je moet dat maar een keer meemaken. Je raakt dat precies niet gewend zo. Dus het was begrijpelijk dat ik na mijn eerste reis in feite niet veel hoesting nog had om terug te keren naar de Filipijnen. Maar dat was buiten de Heer gerekend en dat was ook buiten Lisa gerekend natuurlijk. Want Lisa wil natuurlijk teruggaan en ze wilde mij mee. En achter mijn rug is ze dan gaan bidden tot de Heer om Hans die zaak om te keren. Maar ik wilde absoluut niet meer gaan naar de Filipijnen. En inderdaad, de Heer heeft dat ook omgekeerd. Uiteindelijk stond ik voor een keuze. Ik wist dat ik moest gaan naar de Filipijnen. Ik wist het. Maar ik kon nog altijd kiezen. Ik kon nog altijd zeggen, nee heer, ik heb geen hoesting, ik kan dat niet meer aan. Maar ik wist dat ik moest gaan. Maar ik moest wel een stap nemen naar vertrouwen. En ik was daar een beetje angstig voor, moet ik toch wel zeggen. Ik heb dat ook gedaan. Ondertussen zijn we 3 keer samen weer terug naar de Filipijnen geweest, dankzij het gebed van Lisa. En ik moet zeggen, de zegen die eruit voortgevloeid is, is toch wel heel bijzonder geweest, op zijn minst gezegd. Ik had nooit verwacht dat God zo'n moeilijke omstandigheid gewoon zo zou omtoveren in een bijzondere zegen. Voor degenen die het willen weten, je moet maar een keer vragen naar de dienst, hoe God ons op vele manieren en op vele vlakken daar op de Filipijnen heeft gezegend. Dus wat is mijn punt, is dat als je bereid bent om te vertrouwen op God, en die geloofsstap durft nemen en je angsten los te laten, en je vertrouwt op God, dat God dat absoluut zal zien, broers en zussen. Absoluut. En dat is wat we ook zien in het leven van Asa. De eerste keer kon hij dat doen. Hij kon in geloofsvertrouwen op God verder gaan. En hij overwon. De vrede keerde terug. En hij had een enorme buit binnen. Maar de tweede keer kon hij dat niet meer. En indien Asa hier 20 jaar later voor de tweede keer nogmaals zo vertrouwd hebben op God, dan zou hij deze tweede vijand, het leger van Baasa en Israël, weer al overwonnen hebben. En zou God dat leger opnieuw overgeven hebben in de handen van Asa. Maar Asa miste die geweldige zegen, zoals we gelezen hebben in vers 7. Dat zegt de profeet: omdat u uw vertrouwen hebt gesteld in de koning van Aram, zegt de profeet, en niet in de Heer, uw God, is het leger van Aram u ontvlucht. Dus Asa ontloopt daarmee en miste de bijzondere zegen van God, omdat hij te bang was om nog op God te vertrouwen. En het gevolg was nefast voor de rest van zijn leven. Want, wat lezen we in vers 9b? De profeet gaat verder. Dit keer, zegt hij, hebt u verkeerd gehandeld. Niet zoals 20 jaar geleden. En daarom, zegt de profeet, zal vanaf nu af aan oorlog uw deel zijn, zegt hij. Asa miste niet alleen God zegen, maar, wat gebeurt er? Oorlog zal nu Asa's deel zijn voor de rest van zijn leven. Ja, niet dat oorlog ons deel zal zijn als we verzwakken in geloof, of als we niet meer actief vertrouwen op God. Natuurlijk zal oorlog ons deel niet zijn, maar als je niet bereid bent, broers en zussen, om actief te gaan vertrouwen op God, wat zal er gebeuren? Wel, je zal altijd blijven worstelen met dezelfde problemen, met dezelfde moeilijkheden in je leven, wat ze ook mogen zijn. Dus de schrijver wil ons vooral het grote contrast tonen, dat is wat ik geloof, tussen de twee. Een geloof dat durft loslaten en vertrouwen op God. God gaat dat bijzonder zegenen. En aan anderzijds een geloof dat niet meer durft loslaten en vertrouwen op God. Dan ga je de zegen van God missen. En ik weet, het is niet gemakkelijk om te vertrouwen op God. Het is niet gemakkelijk. Dat is tegen onze natuur. Maar het mooie van dit alles is dat wie wel bereid is om dat te doen, dat zo'n gelovige doorheen zijn moeilijkheden, dat God hem op een hele bijzondere manier zal zegenen, en vooral ook dat je beter God gaat leren kennen. Dat is precies wat de profeet Azaria zegt tegen Asa. Laten we naar hoofdstuk 15 gaan, om af te sluiten. We moeten zien wat de profeet Azaria zegt tegen Asa. Vers 1, hoofdstuk 15. Azaria, de zoon van Odet, werd gegrepen door de geest van God. Hij ging Asa tegemoet en zei tegen hem: Asa en Juda en Benjamin, luister naar mij. De Heer staat aan uw kant, zolang u aan zijn kant staat. Als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, maar als u zich van hem afwendt, zal hij zich van u afwenden. Doorheen de woorden van deze profeet zien we dat God een verbazingwekkende belofte maakt, broers en zussen. Hij zegt, als u hem zoekt, zal hij zich door u laten vinden, zegt God, zegt de profeet. Maar als u zich van hem afwendt, wat zal er gebeuren? God zal zich ook van u afwenden. En dat is wel een verbazingwekkende belofte, en dat geldt ook voor ons. We zien die belofte meermaals in Gods woord. Wat houdt dat in? Wel, als jij als gelovige naastig en standvastig bent en je zoekt toch naar God, dan zal je Gods aandacht krijgen. Hij zal persoonlijk zijn aandacht schenken naar jou, en hij zal jou op een hele bijzondere manier bijstaan in je geloofsleven. Lees maar eens in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 16, vers 9. Dat is een hele bijzondere zegen dat God daar belooft doorheen de profeet. En misschien kennen sommigen van ons die vers wel. Vers 9. Want want des Heeren ogen gaan over de hele aarde om krachtig bij te staan, hen wier hart volkomen naar hem uitgaan. Nog zo'n krachtige belofte. Ik wil afsluiten. Een krachtig getuigenis zijn, broers en zussen, dat begint niet bij publieke christelijke activiteiten. Alhoewel dat dat goed is om christelijke activiteiten te doen en daaraan mee te doen. Maar een krachtig getuigenis, dat begint in het verborgene. Met God ernstig te zoeken in het verborgene. Geloofsvertrouwen begint met persoonlijke, duurzame intimiteit met God. God wil veel meer dan ons gewoon maar redden en zegenen. Hij wil ons ook krachtig bijstaan in wat we doen. Maar dan moet er bij ons eerst wel een verlangen zijn, een echt verlangen, om God beter te leren kennen in ons dagelijks leven. Is er dan nog bij ons een sterk verlangen, broers en zussen? Is dan nog bij ons aanwezig een sterk verlangen om God te leren kennen? Luister eens naar de woorden van David als hij spreekt over zijn verlangen naar God. Psalm 63, vers 2. O God, u zoek ik vroeg in de morgen. Mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u. Mijn ziel klampt zich vast aan u, komt achter u aan. Hoor je dat? Dat verlangen van David? Hebben wij ook nog zulke momenten tijdens de dag dat je dat sterk verlangen hebt naar God om tot hem te naderen? Als je dan niet zoveel meer hebt, als je dan nog weinig ervaart in leven, dan zal het voor jou moeilijker worden, naarmate je ouder wordt, om nog te gaan vertrouwen op God. Als je in bepaalde moeilijkheden zit, of voor bepaalde uitdagingen komt te staan, zal je het moeilijk hebben om God nog te vertrouwen daarin. God is een beloner van hen die hem ernstig zoeken, zegt Hebreeën. We kennen dat vers allemaal. Als je daar niet mee bezig bent met hem ernstig te zoeken, dan zullen de crisismomenten in je geloofsleven alleen maar tonen hoe zwak je staat en hoe wankel je staat in je geloof en hoe ongeschikt je bent voor de zaak van God. Stellen we onszelf die vraag, broers en zussen, ben ik nog geestelijk fit? Wanneer ik in een moeilijke periode zit, toont mijn reactie hoe sterk mijn geloof is, of toont mijn reactie eerder het omgekeerde? Laten we dat meenemen deze week. Geloofsvertrouwen leidt tot bijzondere zegen van God, maar niet bereid zijn om te vertrouwen op God en toegeven aan je angsten, leidt tot het mislopen van Gods bijzondere zegen. Tot daar.
Liedje 121 in een rood blad.